De Lucid Air is gebouwd om grenzen te verleggen. De prestaties van een sportwagen, de ruimte van een limousine en een range tot 839 kilometer. Ontworpen en ontwikkeld in Californië. Nu beschikbaar in Nederland. Met een zakelijke financial lease rijdt u de Lucid Air vanaf €899 per maand. Bezoek onze showroom in Hilversum of boek een proefrit op lucidmotors.com.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
Welkom bij Boekenstein en de Wijk. Het is woensdag dag 742 van de oorlog in Oekraïne. En Rob is weer terug bij ons, de rivier overgestoken.
Nou ja, ik zelf niet, maar ik heb gezien dat er dus oeverloos materieel werd overgestoken. Met boten, met varende pontons, tanks, zwaar panzermaterieel, ga zo maar door.
In Polen was dit, hè?
In Polen, ja, dat kun je dus in de buurt van Gdansk. Dat kun je dus in moordentempo kun je dat overbrengen. Dat schijnen logistiek nogal ingewikkelde operaties te zijn. Althans, dat zei de NAVO-opperbevelhebber, generaal Cavoli. Die was er ook. Eigenlijk was hij een beetje de gastheer. En die moest ook uitleggen van waarom dit allemaal goed was. Het is een uitermate complexe operatie. Er zijn niet heel veel landen die het kunnen doen. Ik moet zeggen, het liep allemaal wel gesmeerd, moet ik zeggen. Maar er werd vervolgens natuurlijk ook gezegd door een aantal generaals. Want we lagen niet onder vuur. Dus op deze manier kan het wel. Maar goed, ik bedoel, het was natuurlijk duidelijk dat hier moest worden aangetoond hoe die NAVO aan het oefenen is en wat het doel is van die oefening. Nou ja, weet je, kijk, de aantallen, we hebben het daar gisteren al over gehad, die zijn natuurlijk echt gigantisch. En dat betekent dus dat er toch een situatie ontstaat waarin het heel erg moeilijk wordt, ook voor die hogere legerleiding, om zoveel troepen in te land, te lucht, in de lucht en ter zee, om die te commanderen en die allemaal gelijktijdig te laten oprukken en naar hun gevechtslocaties over afstanden die we nooit eerder hebben meegemaakt. Ja, het is echt gewoon een test om dit te doen. Dus het is helemaal niet zo dat zo'n grote oefening nu direct gaat bewijzen dat de NAVO er helemaal klaar voor is. Maar in ieder geval toont het straks wel aan welke gebreken er zijn die moeten worden opgelost.
Operatie Steadfast Defender is het. Gaat nog een paar maanden door. Ja. De NAVO heeft een mooie webpagina waarop je kan zien wat er allemaal gebeurt en in welke gebieden kan ik mensen aanraden.
Kijk eens aan. Ja, die heb ik zelf nog niet eens gezien.
Gaan we naar Oekraïne, waar weinig beweging aan het front is te melden. Wel elders, zoals op zee, waar Oekraïne gisteren opnieuw een Russisch oorlogsschip heeft gezonken met zeedrones. Dat gebeurde in de straat van Kerch tussen Rusland en de Krim. En er zijn weer prachtige beelden van. Die zeedrones hebben goede camera's. In de lucht, Rusland heeft vandaag een raketaanval uitgevoerd op Odessa, terwijl president Zelensky daar was met de bezoekende premier van Griekenland. De raket zou op zo'n 150 meter van de delegatie zijn ingeslagen.
Mijn hemel, 150 meter.
Ja, er was wat speculatie dat Zelensky ook misschien wel het doelwit was van die aanval. Dat weet ik niet. Oekraïne zegt bij nachtelijke aanvallen 38 van de 42 Russische drones te hebben neergehaald. Hele grote aanval was dat dus. Een dag eerder 18 van de 22 drones neergehaald. En Oekraïne heeft in Rusland nog een staalfabriek aangevallen, ook met drones in de regio Koersk.
Ja, ik ben lekker bezig geweest. Het is toch wel interessant door wat je vertelt over die raketaanval waar Zelensky zo dichtbij was. Het lijkt mij dat ze dat niet aan zouden durven hoor, om Zelensky wat er betreft te doden. Want hij was ook nog vergezeld, zei je net, door een westerse leider uit Griekenland. Dus dat is ook niet echt handig. Stel je voor dat hij om het leven zou zijn gekomen bij een raketaanval.
Ja, wat gebeurt er dan?
Ja, wat gebeurt er dan? Dat is een goede vraag. Artikel 5 is het niet, maar ik bedoel, we hebben het over Macron gehad met zijn oorlogszuchtige taal die hij volgens mij nog een keer heeft uitgesproken. Dan zal de taal nog wat oorlogszuchtiger worden vanuit Europa en vanuit de Verenigde Staten. Hoewel we daar weinig over horen op dit ogenblik van die Amerikanen.
Misschien even meteen door naar Macron, hè? Want wel opmerkelijk. Die had dus eerder gespeculeerd over het inzet van westerse troepen in Oekraïne zelf. Daar is van alle kanten op gereageerd van nee, dat gaan we niet doen. Nu was hij op bezoek in Tsjechië en daar heeft hij gezegd de bondgenoten van Oekraïne moeten geen lafaards zijn. En hij staat nog steeds achter zijn woorden over die inzet van westerse militairen in Oekraïne. De Duitse minister van Defensie Pistorius heeft meteen een reactie. De woorden van Macron niet behulpzaam genoemd. En ik denk dat dat een Duits understatement was.
Dat denk ik ook hoor. Want kijk, hij bedoelde volgens mij wat anders. Tenminste, dat heb ik ook wel redelijk uit betrouwbare bronnen kunnen vernemen. Het ging echt over de lange termijn. Dat dan niks is uitgesloten. Nou, op lange termijn is nooit iets uitgesloten. Dus dat klopt wel. Maar nu maakt hij gewoon, denk ik, van de nood een deugd. Door dit soort toch redelijk oorlogszuchtige taal te bezigen. Ik vind dat ook wel eng, moet ik je zeggen. Want we zitten in een situatie die in potentie heel erg instabiel is. Het gaat niet lekker met Oekraïne. Rusland die wordt een beetje overmoedig. Straks even vertellen wat Medvedev weer heeft geroepen, de oud-president. Daar zullen we straks even op terugkomen. Je ziet dat de Europeanen steeds hardere taal gaan uitslaan. We hebben dat akkefietje gehad met die Duitsers. Die een gesprek hadden over het bestoken van de Krim, die is onderschept door de Russen. Weet je, er zit geen richting in het Westen. Er zit ook geen richting in bij de Russen op dit ogenblik, behalve dat ze continu maar proberen door te persen. En ja, dat is, historisch gezien is dat geen fijne situatie. Daarin kunnen gewoon ongelukken gebeuren. Dan moet je dus dit soort taal niet uitkramen, om het maar zo te zeggen.
Het netto effect is dus dat je de verdeeldheid in Europa beklemtoont. Hè?
Ja.
En dat gebeurt dus ook, dat Duitse lek, hè, waar we zoveel over gesproken hebben, die 38 minuten, die saga gaat ook gewoon door. Hè? Wallace is tegenwoordig minister van Defensie meer, maar hij is een backbencher in Londen. En die heeft dus gezegd van, nou, dat Duitse lek, dat bevestigt dus dat Duitsland is hevig gepenetreerd is door de Russen. En het is nog veiliger, nog betrouwbaar. Duitsers en Britten maken soms de grap van, als je een geheim wil vertellen aan de Kremlin, dan hoef je het alleen maar in Berlijn te vertellen. Dan is het een paar seconden later is het ook in Moskou. Hè? Ja. Nou goed, die Duitse ambassadeur Michael Berger, die is heel kwaad geworden op Wallace. Die zegt van, trap nou toch niet in die Russische val, want ze willen ons uit elkaar spelen en zo. Dus het maakt geen sterke indruk.
Nee, het maakt zeker geen sterke indruk. En ik vind het is ook risicovol. Hè? Ik bedoel, de Europeanen zitten duidelijk iets minder met escalatie dan de Amerikanen. Dat is indien dat zeker is. Misschien toch even heel goed om daar zeer kort bij stil te staan. Er stond een geweldig stuk in de New York Times over de nucleaire escalatie. En de Amerikanen dachten in de herfst van 22, en toen, dat was ook de periode dat wij er zoveel over hebben gesproken, over nucleaire escalatie, dat er een 50-50 kans was dat Rusland inderdaad kernwapens zou gaan inzetten. Nee. En dat heeft er ook toe geleid dat er stevig woordje is gesproken met de Russen door de Amerikanen. Maar het is wel dichtbij geweest op dat punt. En dat heeft te maken met het feit dat ook de periode was dat Rusland eigenlijk zoveel verloor. Kan je dat wel herinneren? Toen verloren ze in het oosten en in het zuiden, verloren ze Kharkiv en Gerson. En toen hebben wij ook gezegd van tegelijkertijd zijn ze bezig om dat grondgebied zich toe te eigenen door te zeggen, dat is nu Russisch. Ja, en dan kom je dus al vrij snel terecht bij de Russische inzetdoctrine voor kernwapens, die onder andere ook getekend is door de president. Ja, en dan is dat een aanleiding om kernwapens in te zetten. De Amerikanen hebben exact dezelfde analyse gemaakt als die wij toen hebben gemaakt. En hebben ook exact dezelfde conclusies getrokken. Alleen hebben er nu nog een iets verontrustender percentage aan gekoppeld, namelijk dat er een 50-50 kans was dat het inderdaad door zou gaan. Nou ja, goed, ik bedoel, dit is geen kinderspel. En ik vind eerlijk gezegd, met terugwerkende kracht, als ik dat stuk lees, Europa gaat er wel erg makkelijk aan voorbij.
Was vandaag trouwens, voegde Kaya Kallas toch nog in het koor van mensen die zeiden, nou, wij gaan geen troepen in Oekraïne leveren. Zij is de premier van Estland, wordt gezien als de grootste houdegen eigenlijk als het gaat om Ruslandbeleid. Als die zelf zegt, wat Macron zegt, gaat mij te ver. Dan is het, heb je toch iets raars. Overigens was er gisteren, had kennelijk iemand gezegd over Kaya Kallas, she eats Russians for breakfast. En toen had ze getwitterd dat dat absoluut niet waar is, met een foto van haar ontbijt. En dat was iets van havermout met besjes. En dus geen Russen.
Maar het is wel een keiharde dame hoor. Ik heb er meerdere malen meegemaakt in Estland. Het is echt gewoon, ja, nou ja, goed. Dat is iemand, daar moet je geen ruzie mee krijgen als het over Rusland gaat. Ik vind ook, Estland zelf gaat ook heel ver hoor met de Russische minderheden. Ik kan me dat allemaal voorstellen, dat is allemaal verklaarbaar. Maar waar is, hoe verstandig het soms is, maar goed.
Nou ja, maar Macron gaat dus nu nog verder. Ja, er staan de Esten op de rem, dan ben je wel een eind voor de troep uit aan het remmen.
Ja, dat vind ik ook, ja.
Alle Oost-Europese landen zijn tegen boots on the ground. Hè? Dat is belangrijk. En dat geldt ook voor Pavel, de president van de Tsjechische Republiek. Een voormalige NAVO-generaal. Maar hij stelt wel iets anders voor, wat ook heel ver gaat. Hij stelt voor om Oekraïense soldaten te trainen op Oekraïns grondgebied. Huh. En dat zullen de Russen ook als een casus belli beschouwen.
Ja, dat mag dus wel. Hè? Ik bedoel, kijk, je mag, even voor de goede orde, met een beroep op artikel 51 van het handvest van de Verenigde Naties, dat voorziet in collectieve zelfdefensie. Je mag dus dit soort dingen internationaal, dus mag je dat.
Je mag een land helpen dat wordt aangevallen.
Absoluut. Dat is geen enkel probleem. Nee. En het is ook volstrekt evident wie hier de agressor is. Dat is ook internationaal rechtelijk is dat vastgesteld. Dus daar hoeven we ook niet allemaal ingewikkeld te doen. Dat doen natuurlijk de Poetin-aanhangers wel, want die vinden namelijk dat Westen hier schuld aan heeft. Maar dat is natuurlijk allemaal lulkoek in het kwadraat, want Poetin heeft dat gedaan. Dus je mag gewoon dat land helpen. En je mag zelfs ook meevechten als je dat zou willen. Ik raad dat alleen niet aan, want als je nu ziet wat voor een immense problemen we hebben met het leveren van de munitie en wapensystemen, dan is het maar beter dat wij niet in oorlog komen, ook nog een keer met Rusland.
Ja, daarover gesproken, heeft gisteren de Europese Commissie een defensie-industrieplan gelanceerd. We hebben al veel over dit onderwerp gesproken met de commandant der strijdkracht en met TNO, wat er moet gebeuren. Hebben jullie het idee dat Europa hiermee een antwoord formuleert om dat van de grond te krijgen?
Nou, weet je, in ieder geval, ik vind het een beetje tegenvallen, omdat namelijk Nederland en Duitsland houden dus dit optie tegen dat je ook op de kapitaalmarkt zou kunnen lenen. Hè? Dus nu het is nu beperkt tot 1,5 miljard. Hè? En dat komt dan bovenop die 6 miljard van het defensiebudget. Hè? Nou, wat ze willen doen is op zich heel goed. Ze willen 40% gemeenschappelijk aankopen in 2030. En later oplopen tot 50%, geloof ik zelfs. Hè. Dus dat is prima. Ze willen ook standaardiseren en ook die aanbestedingen stroomlijnen. Alleen de bedragen die daar worden genoemd, die zouden eigenlijk nog veel hoger moeten zijn.
Ja, maar dat gaat natuurlijk niet om. Kijk, realiseer je, dit is een kwestie van afstemmen in Europa. En dit is het dwingen van Europese landen om, laten we zeggen, 40% van hun gezamenlijke inkopen Europees te laten zijn. He, dus het is veel meer een afspraak met de Europese bondgenoten om het op die manier te doen. En daar is wat geld voor nodig als een soort smeermiddel, maar 1,5 miljard, daar kan je natuurlijk niet veel mee doen, vooral niet omdat het een bedrag is dat loopt van 2025 tot 2027. Maar kijk, wat ze doen, en dat is op zich denk ik slim, ze bouwen voort op alles wat er is. Nou, ik kan daar heel technisch over worden, maar er zijn allerlei plannen, capaciteitsplannen. Er is een plan voor Europese permanente samenwerking. Er zijn nu al plannen, dat heet ASAP, om gezamenlijk munitie te komen. Hmm. Er is een plan om gezamenlijk tot aanbestedingen te komen. En dat heet EDIRPA. Dat zijn, men glossiert in afkortingen die je van zo lang zal zijn leven nooit zal onthouden. Maar daarop wordt voortgebouwd. Maar het allerbelangrijkste hiervan is dat de Europese Unie nu ook gaat kijken wat er nodig is voor de collectieve defensie. Realiseer dat al die plannen die zijn geweest, die capaciteitsplannen, die planningsinstrumenten die de Europese Unie heeft, dat is altijd gebruikt om capaciteiten voor, laten we zeggen, vredes- en stabilisatieoperaties ver buiten Europa te ontwikkelen. Nu wordt de focus gelegd op de collectieve defensie. En dat betekent dat je op heel andere manieren hier gaat praten. Kijk, misschien nog één ding over. Dus dit vereist meer munitie, grotere, zwaardere wapensystemen. Die moeten er nou komen. Maar ook komt er een extra fonds voor de bevoorradingsketens. Om die te versterken en te versnellen. Maar realiseer je wat er aan de hand is in Europa. En ik denk dat dat ook de grote crux is. En hier is het denk ik ook, als ze dit goed doen, dan heeft dat project een enorme waarde. Amerika heeft 30 grote wapensystemen. Europa heeft er 178. Hmm. Amerika heeft één tank. Ik heb hem gisteren nog op een ton zien staan over hoe die over het water werd gevoerd. Dat is een Abrams tank. De Europeanen hebben er 17 verschillende. 6 Amerikaanse gevechtsvliegtuigen. We hebben er 20. Amerika heeft 4 fregatten, wij hebben de 29. Zo kunnen we nog wel even doorgaan.
En dat is niet handig, logistiek
dat
en alles.
Dat is niet handig. Je moet dat gaan clusteren. Je moet je geld beter gaan besteden. Je moet je geld focussen op minder soorten wapensystemen. Ja, en dan maakt het eigenlijk niet meer zo uit waar je ze gaat bouwen. Ja, en die discussie gaan we natuurlijk nu ook krijgen. Ook nu in Nederland. Van waar doe je dat? Elk land wil dat in eigen land hebben. Dan als dat de afspraak is en als je dat allemaal wil, dan blijf je inderdaad met 178 verschillende wapensystemen zitten. Je moet maar eens opletten wat er nu gaat gebeuren met die discussie over onderzeeboten. Kennelijk, heb ik nu gezien, wordt die opdracht gegund aan een Frans consortium en niet aan een consortium waar ook dame een Nederlands bedrijf in zit. Althans, ik heb dat uit de media. Nou, je moet eens kijken wat er gaat gebeuren in de Tweede Kamer. Die gaan moorden brand schreeuwen en die zeggen, nee, dat moet in Nederland. Nou, in Nederland kunnen we dat niet. Er is een bedrijf wat een bijdrage eraan kan leveren. Maar een ander bedrijf, volgens mij was het Saab. Die zou dan, ik denk zelfs het voortouw moeten nemen. Maar weet je, die nationale reflexen zijn enorm groot. Dus als dit idee die nationale reflexen kan overwinnen, dan komen we ergens.
Ja. En het is ook echt heel belangrijk. Hè? Europese defensie was altijd protectionistisch, altijd versnipperd. Als dit leidt tot meer standaardisering, dan is er veel en veel mee gewonnen.
Ja, zeker. Ja.
Maar dus dit is, ik heb er een beetje naar gekeken en het is inderdaad heel technisch allemaal over aanbestedingsregels en publiek-private samenwerking. Vreselijke materie. Maar het zou kunnen dat dit precies is wat we nodig hebben om de neuzen dezelfde kant op te krijgen.
Ja,
zeggen jullie.
Ja, maar kijk, weet je, EU is altijd ingewikkeld. Ja, mensen zeggen, wat doen ze daar in Brussel? Nou, dit dus. Mm. Ik bedoel, het besturen van een land, maar het besturen van een continent, is nog veel ingewikkelder. En dat betekent dus gewoon dat je allemaal procedures moet gaan ontwikkelen. Je moet plannen maken, je moet aanbestedingsprocedures hebben. Ja, dat kost veel tijd. Dat is complex. Daar liggen allemaal regels onder. Ik bedoel, aanbestedingsprocedures zijn verschrikkelijk. Ja. Die kun je op defensiegebied kun je die zeker omzeilen. Maar dan nog is het verschrikkelijk. Dat duurt vaak jaren, die aanbestedingen. Nou, als je dat wil gaan stroomlijnen, dan moet de Europese Unie, Brussel, moet echt absoluut de regie pakken.
Ja. Zullen we eens door naar het Midden-Oosten gaan?
Ja, nog twee dingen die heel belangrijk zijn.
Twee dingen nog, die heel belangrijk zijn. Nou, okay. Nou,
weet je, over dat hele vraagstuk van de Russische tegoeden. Cameron heeft nou een eigen plan bedacht. En hij zegt dat de City van Londen dat aan kan. Hij wil dus niet alleen de rente van die 260 miljard gebruiken. Maar hij wil het hele bedrag gebruiken als onderpand.
De bevroren Russische tegoeden.
Ja, als onderpand. Ja. En dan dus gebaseerd op de veronderstelling dat Oekraïne wint en dat Rusland dan herstelbetalingen gaat betalen. Hmm. Grote probleem is dat Frankrijk, Duitsland en België zijn eigenlijk tegen dat plan. Er zijn nu al rechtszaken in Rusland tegen Europese bedrijven. Hè? En ook de Amerikaanse Treasury is nog steeds kritisch. Hmm. Maar hier zie je dus dat Cameron toch wel voor de troepen uitloopt.
Er gebeurt wel veel. Ja, Brussel is er ook mee bezig. Hè? Volgens mij valt er wel in de komende weken iets te verwachten over. Ja. Maar dat gaat dan meer over het gebruik van rente. Dus dat is iets minder vergaand plan dan dat van Cameron.
Ja. En de laatste punt, die moedige Julia Navalny, dus de vrouw van Navalny, die heeft een video opgenomen. En die zegt van, ga niet stemmen op Poetin. En als je gaat stemmen, doe dat om 12 uur. En dat is natuurlijk heel slim. Want als mensen dat echt zouden doen en ontstaan dan grote rijen, dan blijkt toch wel dat er meer kritiek op Poetin is dan mensen denken.
Huh? Mag ik er dan ook nog één noemen?
Nou, ja. Oké.
Nee, jullie moeten even kijken naar wat Medvedev, de vicevoorzitter van de Veiligheidsraad in Rusland, heeft gezegd. Even kijken. Moet je maar eventjes gaan googlen. Maar die stond voor een grote kaart van Oekraïne. Nou, van Oekraïne kan ik je melden, bleef weinig meer over. ruwweg, er wordt een lijn getrokken westelijk van, oostelijk van Kiev. Dus Kiev mag nog steeds, ongelooflijk hoor, wat aardig van Medvedev, mag nog steeds Oekraïens zijn. Maar dan gaat bijna een rechtlijn naar beneden, dus zeg maar, ze zijn 2/3 van het land kwijt. En hij zegt, nou ja, weet je, het kan eigenlijk ook nog wel zo zijn dat we toch ons gedwongen voelen om Kiev er ook nog bij te pakken. Maar ja, dit is wat een grootmacht doet. Wij zijn een grootmacht en wij denken in termen van belangen. En het gaat ons eigenlijk helemaal niet om dat gebied, maar het gaat ons om de Russen en de Oekraïnse bevolking die gewoon Russisch zijn, punt uit. En die horen bij ons, klaar.
Ja. En Medvedev zat een soort Maoïstisch blauw pakje had hij aan.
Ik heb het gezien.
Het was zo maf.
Ja, jullie moeten echt even kijken. Ja.
En hij had ook een stukje van Roemenië. Weet je wat? Al die had hij ook afgepakt en zo.
Het is maar het is totaal krankzinnig. Maar als je wil weten hoe krankzinnig dit allemaal is en hoe er wordt het nagedacht in Moskou, dan moet je echt, raad ik onze luisteraars aan, ga even googelen met Medvedev en hij staat bovenaan volgens mij.
Oké, nou mogen we dan nu door naar het Midden-Oosten?
Zeker.
Volgens mij is daar het belangrijkste eigenlijk dat de VS een ontwerpresolutie hebben ingediend. We hebben het eerder aangekondigd dat hier aangeschreven werd bij de VN-veiligheidsraad, waarin wordt opgeroepen tot een onmiddellijk staakt het vuren in de Gazastrook. Dat zou 6 weken moeten duren. De resolutie roept ook tot vrijlating van alle gijzelaars natuurlijk door Hamas. Maar dit is een ontzettende draai, omdat de VS natuurlijk alle eerdere resoluties waarin het woord ceasefire stond, allemaal hebben geblokkeerd.
Zoals ik het begrijp is het niet, Hugo, onmiddellijk, maar zo snel als praktisch mogelijk is, schijnt erin te staan.
Okay.
Dus dat kan heel snel. Het is tijdelijk, 6 weken, humanitaire hulp en er mag geen aanval op Rafah komen. Dus je hebt wel gelijk, hè, Hugo. Ik bedoel, dit is wel belangrijk wat hier gebeurt.
Ja, dat is echt de draai van Amerika. En bedenk ook, in Cairo zijn ze nog steeds aan het onderhandelen. Qatari, Amerika, Hamas en Egypte. Maar Israël zit daar niet bij, weet je nog? Dat hebben we maandag behandeld.
Ja, ik heb het gevoel dat alleen Hamas nog in Cairo was. Ze hebben allemaal zitten onderhandelen, dat is absoluut waar, daar heb je helemaal gelijk in. Maar Hamas die is de afgelopen dagen in zijn eentje nog eventjes naar Cairo gegaan, wat ik ervan begrijp. Want het is allemaal een beetje fuzzy hoor. Die hebben gezegd van nou, toch maar niet. Dus kennelijk is het zo dat Hamas nu de stekker eruit heeft getrokken en Biden heeft gezegd doe dit niet, Hamas neem je verantwoordelijkheid en ga je mee door. En het zou me niet verbazen als dit de aanleiding is geweest van oké, als het dan zo moet, dan dienen we een resolutie in. Ik heb het gevoel dat dat zo is, maar...
Ja, klopt. Denk... Ja. En wat ook klopt is dat Biden gezegd heeft van als het niet goed gaat met die Al-Aqsa-moskee en er is geen staakt het vuren, dan ontstaat er een hele gevaarlijke... Hij bedoelt gewoon te zeggen dat dan de zaak ontploft in Oost-Jeruzalem. Hè?
Ja.
En ik hoop niet dat dat gaat gebeuren overigens.
Reuters die citeert nu uit de tekst een immediate ceasefire.
Oh, kijk eens aan.
Okay. Ja, ik weet niet of ik... Ja, ik zit het nu snel
nee, even nee, te googlen, maar... Kijk, het probleem is, we hebben de tekst nog niet gezien. Nee. Waar ik het van heb is van Al Jazeera en die zeiden van wij hebben de tekst gezien.
Nou, maar dus de reden waarom ik het vraag is, het wordt natuurlijk een beetje vager als het is ja zo snel mogelijk, graag, heel fijn, wanneer het kan. Maar zo'n resolutie van de Veiligheidsraad is bindend. Hè? Dus als Israël dat dan vervolgens niet doet, dan moet daar ook een reactie op komen.
Ja, ik ben dus ook benieuwd wat die Russen en die Chinezen dan gaan doen. Want die stellen zich nou ook niet zo coöperatief op, maar je kan hier toch moeilijk tegen zijn. Lekker. Maar dan zouden ze het zou me niet verbazen als ze ongetwijfeld weer een letter erin vinden. Dat ze zeggen, nee, hier kunnen we niet meer akkoord gaan.
Ja. Maar het kan ook zijn dat ze gewoon voorstemmen.
Nou ja, dat zou je wel verwachten. Ze hebben altijd een grote mond gehad over hoe verschrikkelijk het is in Gaza. En daar hebben ze ook nog een keer gelijk in. Dus je zou denken dat ze dat doen. Maar ik bedoel, het zijn natuurlijk opportunisten van de bovenste plank, hè. Dus je weet het maar nooit. Ik bedoel, dat hebben we al meerdere malen meegemaakt. Dat er gewoon eigenlijk iets ligt waarvan je denkt, nee, daar kan je toch niet op tegen zijn. En dan wordt er toch nog weer een draai aangegeven waardoor je er toch weer tegen bent.
Ja. En als deze zoiets wel doorkomt, dan gaat Netanyahu dat gewoon doodleuk niet uitvoeren, jongens.
Denk ja, je? Maar dan heeft hij wel een probleem. Want dat kan voor Amerika zijn een reden zijn om te zeggen van ja, dan moeten we misschien onze hulp maar verder terugschroeven.
Ja. Ja. Oké, nou, wat hebben we dan nog meer? Von der Leyen gaat naar Cyprus toe en die wil nog steeds, weet je, dat oude plan van de humanitaire corridor. Ja. En was toen al...
Ik dacht dat dat van tafel was.
Dat dacht ik ook.
Ja. Een van de redenen is dat er gewoon geen haven is in Gaza. Ja. Dus je moet gebruik maken van Israëlische havens ten noorden van Gaza. En dat schijnt erg lastig te zijn.
Er was een haven in Gaza, toch? Die is zelfs volgens mij door Nederlanders niet... gebouwd of gefinancierd.
Maar je kunt hem niet voor gebruik, heb ik begrepen. Hmm. Nee. Ja. Maar ik weet het niet.
En dan nog iets van Amerika vraagt aan Iran om die uraniumverrijking hebben ze nou tot 60% om dat terug te brengen. Maar er staat in de stukken daarover staat dat Iran dat zelf al heeft teruggebracht, een beetje. En dat brengt me tot de volgende gedachte. Er zijn altijd van die theorieën, je moet dan werken naar een kernwapen, maar dan moet je nog niet echt een kernwapen hebben. Dat is het slimste om te doen. Hè? Ja, ja. In ieder geval, wat je hier dus uit kan lezen, is dat Iran terugschrikt om nu een kernwapen te maken. Hè? En dat ze zelf al die verrijkingen een beetje hebben gezet. Dus ze willen zich beheersen. En dat zou heel goed nieuws zijn, lijkt me.
Nou, ze zijn ontzettend bang voor wat Amerika heeft gedaan. Die zijn daar met die deterrent operations begonnen. Dus afschrikkingsoperaties met vliegkampschepen en nucleaire onderzeeën. Dat heeft wel effect gehad. Ja. Wat ook een enorm effect heeft gehad, dat zijn de bombardementen van Amerika op die proxies van Iran in zowel Irak als Syrië. Daarvan weten we inmiddels ook dat de Iraanse, wat is het, de revolutionaire garde, die heeft gezegd, nou, doe maar een beetje dimmen daar tegen die Amerikanen, want dit kan compleet uit de klauwen lopen. Dus de Iraniërs zijn wel redelijk bang over wat hier gebeurd is. En het zal mij niet verbazen als ook hier de Amerikanen achter de schermen een hartig woordje hebben gesproken met de leiders in Teheran. Dat zou mij niet verbazen. Kan bijna niet anders, hoor.
Ja. En misschien ook Saoedi-Arabië met Iran. Hè? Die praten tegenwoordig met elkaar.
Dat zou ook nog een keer kunnen, ja, zeker. Ja. Mm-hmm. Maar iedereen probeert nu manmoedig die escalatie toch enigszins te beteugelen. En daar slaagt men aardig goed in, moet ik zeggen.
Ja. Behalve de Houthis, die zijn nog steeds lekker bezig met eerst een scheepsramp of een milieuramp voor hun eigen kust te organiseren door een schip naar de kelder te sturen met stoffen voor kunstmest, was het geloof ik. Hè? Ja. Maar vandaag is opnieuw een vrachtschip, het lijkt een Grieks vrachtschip, getroffen door waarschijnlijk Houthi-raketten, waarbij volgens Reuters 3 bemanningsleden zijn vermist en 4 anderen zwaar gewond zouden zijn. Dus dat is wel een
grote klap geweest.
Ja.
Ja. Ja. Nou ja, om nog even verder te gaan, dit gebeurt dan op het wateroppervlakte, maar onder het wateroppervlakte is nu ook bekend geworden. We hebben daar eerder over gesproken, ik weet alleen niet, ik denk een week of 2 geleden, van onderwaterkabels. Zo werd er gezegd, nou, dat zou toch wel eens een keer linkersoep kunnen zijn. Ja. Want hele belangrijke communicatieverbindingen tussen Europa en Azië lopen door dat gebied heen. Maar nu weten we inmiddels dat er inderdaad zo'n onderwaterkabel is aangetast. Het doet het niet meer. Dat was een kabel die liep van Mombasa in Kenia naar Egypte. Liep dus dwars door de Rode Zee. Die doet het niet meer. Nou is dat op zich, zag ik, niet zonder meer heel erg verontrustend. We hebben 500 van dit soort kabels in de wereld. En die liggen in dit geval op 100 meter diepte. Maar er zijn wel 100 breuken per jaar. Dus het kan ook gewoon toeval zijn dat dit gebeurt. Dus Houthis die ontkennen dat natuurlijk bij hoog en bij laag dat dit het geval is. Maar er zijn heel veel van die beschadigingen. Ik was ook echt verbaasd over hoe vaak dat fout gaat met die onderwaterkabels. Terwijl die dus essentieel zijn voor de mondiale communicatie. Realiseer dat 90% van alle communicatie tussen Azië en Europa gaat via kabels. Niet via de lucht, wat veel mensen denken. Dus niet via satellieten.
Hmm. Nou, even kort nog. Er is natuurlijk vreselijke honger in de Gazastrook. Dat weten we allemaal. Hè? Israël zegt zelf dat het tekort aan hulp komt door het aanbod en niet door de Israëlische inspecties. Mm-hmm. Ik denk dat het echte probleem is dat er zijn demonstraties van Israëliërs bij Kerem Shalom, en die houden dan ook de drugs tegen.
Ja, die zeggen eerst de gijzelaars terug, anders geen hulp. Ja.
Ja, dat is niet erg helpvol natuurlijk. Hè?
Nee.
Nee. Nou, weer 23 Palestijnen gevangen genomen op de Westbank. Dat zijn er dus nu ook 7500 of zo. En in de afgelopen 24 uur 86 Palestijnen dood. Hè? In totaal is nu ruim 30.000 doden en ruim 72.000 gewonden. Het is toch allemaal veel.
Hey, maar dus vooral, hè, nog eventjes terug op waar we begonnen. Dat je dus eigenlijk, hoor ik dat zo goed, dat je eigenlijk een gevaarlijk soort van paniekvoetbal door Europese landen nu ziet.
Ja, vind ik wel, ja. Ja. Ja, ze hebben dus geen deuk in een bakje boter te slaan, die Europese landen in het Midden-Oosten. Dat kunnen ze gewoon echt niet. Dus de Europese Unie is totaal afwezig, maar ook de individuele spelers. En dat wil niet zeggen dat er niet voortdurend allerlei houten metoten uit Europa richting Israël afreizen en daar allerlei dingen doen, inclusief Rutte. Waarvan trouwens nu bekend is geworden dat hij niet gesteund wordt in zijn NAVO-secretaris-generaalschap door Hongarije. Maar dat was eigenlijk wel te verwachten. Want
dat pleit dan wel weer voor hem. Dat hij
maar die moet er natuurlijk weer een prijs voor hebben. Dat kan, die moet weer worden afgekocht. Yeah. Dat kan bijna niet anders. Maar ja, Europa speelt daar geen rol. En ik vind hier, ja, dit is een vorm van politiek wat er in Europa gebeurt. Waar er geen balans meer is tussen de grote bek die sommige leiders opzetten en de militaire middelen die ze bij hun ter beschikking hebben. En ik moet iedere keer denken, we hebben dat ook gezien in de jaren 90 op een heel kleinere schaal wat er gebeurd is in Srebrenica. Je mag bijna die vergelijking niet trekken, maar ik doe het toch. Ook daar was het zo dat iedereen een grote mond had van het kan toch niet en dit mag toch niet en we moeten dit en we moeten dat. Maar door een gebrek aan middelen en door een slechte planning is het helemaal totaal uit de klauwen gelopen. En dat zou in Europa ook kunnen gebeuren. Daar moeten we echt heel goed naar kijken.
En dan ondertussen trouwens, dat was ook vandaag, kleine berichtjes hier, maar ja, het zegt toch wel wat, dat Nikki Haley de handdoek in de ring gooit. Hè? En dat was eigenlijk de enige nog overgebleven serieuze uitdager voor Donald Trump als kandidaat voor de Republikeinen bij de presidentsverkiezingen, die inmiddels al over ruim een half jaar aankomen.
En ik ben zo bang, jongens, dat Biden verliest. Hè? Als je nou het rijtje opstelt, al die versprekingen. Zijn ouderdom wordt hem veel meer kwalijk genomen dan bij Trump. Hè? Het gedonder aan de grens. Dat gaat in Oekraïne natuurlijk niet goed. Dat ligt niet aan hem, maar dat wordt natuurlijk op zijn stoepje geschoven. De gedonder in Israël met zijn linkervleugel. Ik weet het niet, hoor.
Wat ik het meest ernstig vind op dit ogenblik, voor wat het waard is, maar het is gewoon een van de betere presidenten die Amerika gehad heeft. Ik bedoel, dat valt objectief vast te stellen. Het is een president die heel erg veel voor elkaar heeft gekregen. Met grote investeringen, ook in het eigen land, om de infrastructuur op te peppen. Maar ook om de vergroening voor elkaar te krijgen. En er is echt iets loos, hoor, ook met dat electoraat in Amerika. Het spijt me wel dat ik het moet zeggen, maar dit slaat echt helemaal nergens op wat hier gebeurt. Het is ook een soort onverantwoordelijk gedrag, vind ik, van Amerika. Ook van de politiek en zeker van de Republikein.
Nou, voor de mensen die dit vanavond nog luisteren, zou ik zeggen, gaat u maar rustig slapen. Morgen weer een podcast.
Ja, zeker.
Tot morgen.
Tot morgen.
De Lucid Air is ontworpen en ontwikkeld in Californië en voorzien van de beste innovaties uit Silicon Valley. Een rijbereik tot 839 kilometer, ultrasnel laden en de prestaties van een sportwagen. Met een zakelijke financial lease rijdt u de Lucid Air vanaf €899 per maand. Bezoek onze showroom in Hilversum of boek een proefrit op lucidmotors.com.